Daarna zal u worden gelezen uit Gods woord, de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, de versen 12 tot en met 17. 1 Timotheus 1, vers 12 tot en met 17.
En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat in mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Here is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord in alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij de eer en eerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Mede de tekst voor de verkondiging van het woord van God deze morgen is uit 1 Timotheus 1 vers 15. Dat is het gedeelte wat we hebben gelezen, het 15e vers, waar het woord van God luidt: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Gemeente, we leven de zondag na Kerst, tegelijk de laatste zondag van het jaar 2024. U zult met Kerst veel hebben horen preken over de geboorte van Christus, vanuit evangeliën, in de weken daaraan voorafgaand, de adventsperiode, wellicht de profeten. Maar ook in de brieven in het Nieuwe Testament komen de heilsfeiten aan de orde. En dan telkens in het verband waarin de apostel iets schrijft. Bijvoorbeeld als Paulus de Korintiërs schrijft over de opstanding van de doden, wat door sommigen ontkend werd, wat dat zal plaatsvinden, wijst Paulus hen op de opstanding van Christus, op Pasen. En zegt hij, als de doden niet opstaan, dan is Christus ook niet opgestaan. Of als Paulus een collecte aanbeveelt voor de arme gemeente van Jeruzalem aan de Korintiërs in 2 Korinthe 8. Dan zegt hij, want u weet de genade van de Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat u door zijn armoede zou rijk worden. Daar heb je ook het kerstevangelie. En zo beluisteren wij dat ook vanmorgen in 1 Timotheus 1 vers 15. In dit gedeelte wat we gelezen hebben, dankt Paulus God voor zijn genade in Christus. Dat God hem getrouw geacht heeft en hem in de bediening van het evangelie gesteld heeft. Nota bene, Paulus, die man die een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker van de gemeente. Dat had niemand kunnen denken. En toch is het gebeurd. En als Paulus dat schrijft, dan is hij vervuld met dankbaarheid. Met de lofprijzing van zijn redder, Jezus Christus, die met zoveel geloof en liefde hem begenadigd heeft. En dan zegt Paulus, ja, dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Nou, in dat verband schrijft hij deze woorden. En met de hulp van de Heere willen wij daar met elkaar naar gaan luisteren vanmorgen. Als thema voor de preek heb ik gekozen: genade Gods, oneindig groot. Want dat is het wat de boodschap is van onze tekst. En dan willen we op drie dingen letten. We hebben allereerst een betrouwbaar woord. In de tweede plaats een genaderijke boodschap. En ten derde horen wij een persoonlijk getuigenis. Dus allereerst een betrouwbaar woord. Want zo begint het. Dit is een getrouw woord. En getrouw wil zeggen betrouwbaar. En alle aanneming waardig. Paulus laat dit eraan vooraf gaan. U zult wel eens op een station geweest zijn, waar je op de trein moet wachten. En dan kun je soms een bericht krijgen. Attentie alstublieft. Hier volgt een mededeling. En dan weet je, ik moet opletten. Want misschien is dat bericht voor mij bestemd. Vanmorgen horen we dat ook. Attentie alstublieft. Mis dit nieuws niet. En dat is niet maar bestemd, gemeente, voor sommigen, maar voor allen vanmorgen. Dit is een getrouw woord. Het is betrouwbaar. Het is goed om daar even bij stil te staan. Dat dit woord betrouwbaar is, wil natuurlijk niet zeggen dat er andere woorden zijn in de Heilige Schrift die wat minder betrouwbaar zijn. Nee, ze zijn alle even betrouwbaar. Maar door het zo te zeggen, wil de apostel extra nadruk eraan geven. Hier moet je opletten. Want zo gemakkelijk leven we eraan voorbij. Aan de meest belangrijke zaken van ons leven. Aan de meest kernachtige uitspraken van de Heilige Schrift. Je kunt er zo vertrouwd mee zijn dat je het nauwelijks meer hoort. Een betrouwbaar woord is het. Ja, wat heb je aan een onbetrouwbaar woord? Woorden, die moeten worden getoetst. Vooral als er veel van afhangt. Klopt dit wel? Mensenwoorden zijn vaak niet betrouwbaar, helaas. We worden er dagelijks mee geconfronteerd in het nieuws. Berichten over de Gaza-oorlog en in het noorden in Libanon. Je kunt er helaas niet altijd van op aan wat er gezegd wordt. Denk ook maar aan de leugenreclame. Iets wordt aangeprezen. Koop dit. Bestel deze ticket. En je bent voordelig uit. Maar als je het allemaal goed beschouwt en alles optelt onder de streep, ben je toch nog wel duurder uit. Gemeente, is wat wij zeggen betrouwbaar? De Heer Jezus zegt, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Woorden moeten op hun betrouwbaarheid getoetst worden. Dat geldt voor mensenwoorden. Maar hier hebben wij het woord van God. En dat woord is vast en zeker. Dit woord is beproefd, het is getoetst en het is betrouwbaar bevonden in de praktijk van het geloofsleven. In de rauwe werkelijkheid van het bestaan. Kunt u daar ook van getuigen dat u zegt, ja, ik heb het in mijn eigen leven bevonden dat dit woord betrouwbaar is. Paulus zegt, het is een betrouwbaar, een getrouw woord en alle aanneming waardig. En dat laatste, dat vloeit uit het eerste voort. Juist omdat het zo betrouwbaar is, daarom is het ook alle aanneming waard. Dat wil zeggen, het is onze volle aanneming waard. Voor 100% en met heel het hart. En ook door allen en een ieder. Mag ik u vanmorgen vragen, heeft u dat woord al aangenomen? En jij? Ja, wacht even, dat gaat toch zomaar niet? En een mens kan toch niets aannemen van zichzelf? Het staat in de Bijbel. Het klopt, het is ook zo. Maar zegt u dat dan omdat u daar zelf achter bent gekomen? Of praten we alleen maar anderen na? Want als je er zelf achter komt, dan ga je daarmee naar de Heere toe. Heere, help mij geloven. En dat doet de Heere. Hij laat geen bidder staan. Maar het kan zijn dat je er strijd mee hebt. Is het wel voor mij bestemd? Ik zou het wel zo graag willen geloven, maar mag dat wel? Als ik naar mezelf zie, ik ben slecht, zondig. Dan zou ik vanmorgen willen zeggen, draai het eens om. Niet van mag ik het wel aannemen, maar is dat woord, denkt u, betrouwbaar? En dan hoor ik u zeggen, ja zeker, dat wil ik niet ontkennen. Nu, dan is het ook alle aanneming waard. Want de persoon die erachter staat, die kan niet liegen, die dat woord gesproken heeft. Zou je dat dan ook niet eens persoonlijk willen toetsen? Zou je dat niet eens willen proberen? Om te kijken, is die God werkelijk betrouwbaar? Meent hij echt wat hij zegt? Kijk, als het in de winter hard gevroren heeft, en als er een dikke laag ijs ligt op het water, Dan kun je daar gerust op gaan staan. Daar zak je niet doorheen. En dan ga je met heel veel mensen op het ijs. Dat ijs, dat houdt het wel. Dat is betrouwbaar. Maar stel dat je aan de kant staat en je zegt, ja, maar ik durf het niet. Nou, dan mogen er anderen zijn die zeggen, doe maar. Doe het maar. Kijk maar naar die anderen die er ook op staan. Dat mag jij ook doen. En zo nodigt de Heere ons, gemeente, om het woord dat hij gesproken heeft, te aanvaarden als zijn woord. Om te zeggen, al is het met een bevend geloof of een zwak geloof. Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Want dat is een levend geloof. Dat zijn toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. En dat zich verlaat op het woord van God. Ook al zijn er nog zoveel tegensprekers van binnen of van buiten. Want Jezus Christus is gekomen om zondaars zalig te maken. Dat is de boodschap. En dat is met name hier dat betrouwbare woord en alle aanneming waard. Christus Jezus, hij is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken. Horen we het goed, gemeente? O, laat dit woord tot u doordringen. Christus Jezus, hij is het onderwerp van de zin. En dat moet je goed voor ogen houden hier. Hij is het die alles doet, van het begin tot het eind. Hij is in de wereld gekomen. Hij maakt zalig. Dat is zijn werk. Voor de volle 100%. Nou, wie is hij dan? Ja, Paulus had ook kunnen zeggen, dit is een getrouw woord, dat de Zoon van God in de wereld is gekomen. Want dat is hij. Hij is de Zoon van God. Maar Paulus noemt hem bij twee andere namen. Zijn persoonsnaam, Jezus, in zijn menselijke natuur heette hij Jezus. En ook zijn ambtsnaam, en die zet hij voorop. Jezus Christus, als onze hoogste profeet, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning, die gezalfd is door God om dit werk te verrichten, gezalfd met de Heilige Geest. Ja, de Heere Jezus Christus, gemeente, is het onderwerp van heel Paulus' prediking. Het is zijn passie om Jezus Christus te prediken, om hem te kennen, de gekruisigde en opgestane Heer. Nou, hij is in de wereld gekomen, schrijft de apostel. Het is goed om ook daar bij stil te staan. Hij is gekomen, dat betekent hij is actief daarin geweest. Als wij in de wereld komen, wij worden geboren. Daar hebben we zelf geen keuze in. Daar nemen we geen besluit voor. We worden geboren. Maar Christus, hij is gekomen, actief. Hij is door de Vader in de wereld gezonden. En de Heer Jezus heeft gezegd, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Vrijwillig kwam hij naar deze aarde. Afgedaald is hij van de hoge hemel naar deze lage aarde. Dat hebben we met kerst gevierd. De komst van Gods Zoon in deze wereld. Ja, zet daar gerust ook maar een streep onder dat woord wereld. Want de wereld, dat is wel Gods wereld, die prachtige kosmos, dat sieraad van Gods schepping. Maar wat is er van terechtgekomen? Hoe is het aan alle kanten aangetast? En dat ten gevolge van onze zonde. De wereld, dat is de plaats van opstand en verzet tegen God. De wereld is de plaats van moord en doodslag, van leugen en bedrog, van diefstal en fraude, van overspel en ontucht, van haat en vijandschap, van hoogmoed en hebzucht. En vul maar aan. Een wereld waarin velen verslaafd zijn aan drugs en drank. Dat is nu die wereld waarin u en jij en ik leven. Wij zijn er onderdeel van. En dan moet je maar eens denken eraan dat de Heere Jezus naar die wereld is gekomen. Wat een vernedering is dat voor hem geweest. Hij heeft de troon in de hemel verlaten, de heerlijkheid die hij bezat bij zijn Vader. Hij heeft zichzelf tot niet gemaakt toen hij de gestalte van een dienstknecht aannam en ons mensen gelijk geworden is. Kun jij dat bevatten? Kunnen we daarin komen? Nee. Hij heeft het gedaan. En gemeente, wat was nu het doel van zijn komst dan? Waartoe is hij gekomen? Want dat lezen we ook in de tekst. Om zondaren zalig te maken. Wat is dat eigenlijk? Zalig maken. Je mag dat ook lezen als redden, als verlossen. Je kunt het zo samenvatten. Het is iemand brengen van een bepaald kwaad tot een bepaald goed, even heel algemeen gezegd. Redden van niets en redden tot iets. En in dit verband, ons redden van het allergrootste kwaad, dat is de zonde. Om ons te brengen tot het allerhoogste goed, dat is God. Nou, daartoe is Jezus in de wereld gekomen. Met dat doel werd hij mens. Ik weet niet of u zelf wel eens iemand gered heeft. Of misschien wel eens gered bent uit een grote nood. Je ligt als drenkeling in het water. En er is een ander die je naspringt. En met gevaar voor eigen leven haalt die persoon je uit het water. Nou, dat is redden. Dat is verlossen. Gemeente, dat is wat Christus heeft gedaan. En het wonder wordt alleen maar groter. Als we erop letten voor wie hij dat gedaan heeft. Want dat staat ook in de tekst. Om zondaars zalig te maken. Dat is een woord dat we gemakkelijk in de mond nemen. Het heeft een tamelijk afgevlakte betekenis. Ik denk dat vanmorgen iedereen wel zal zeggen van, ja, ik ben een zondaar, ik ben een zondig mensenkind. En als je dat ontkent, dan betekent het dus dat je heel goed bent, dat er niks aan je mankeert. En ik denk dat niemand dat zal zeggen. Maar weet u wel wat de diepe zin van dat woord is? Zondaar zijn betekent dat je je doel gemist hebt. Je bent geschapen om God te eren en hem te dienen. En aan dat doel ben je voorbijgeschoten. Helemaal. is net als met een pijl die wordt afgeschoten op het doel. En op een gegeven moment buigt hij van zijn baan af. En gaat hij een hele andere kant op. Zo is het met ons mensen. En dat ligt niet aan God, dat ligt aan onszelf. De volle verantwoordelijkheid daarvan, van ons zondaar zijn, ligt bij onszelf. Bewust en moedwillig, afgeweken van de weg. In plaats van God te eren en Hem te dienen, zijn wij mensen geworden die ten diepste onze eigen eer bedoelen. Want we zijn o zo gemakkelijk op onze tenen getrapt, toch? Als iemand iets kwaads zegt van mij. En we zijn mensen die zo gemakkelijk onszelf dienen. En dan ga je zelf in feite op de troon van God zitten. Want ik ben het belangrijkst. Nou, dat is nu een zondaar. En gemeente, dat is wel een heel verootmoedigende boodschap voor ons. We kunnen ons zoveel verbeelden, toch? Je kunt denken dat je echt heel wat bent. En misschien dan ook nog wel denken dat God daar ook zo over denkt. Maar in Gods oog is niemand rechtvaardig. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die God zoekt. Niemand. Allen zijn wij afgeweken. En samen zijn wij onnut geworden. Nu, om die zondaar zalig te maken, moest Christus uit de hemel komen. En daar bleef het niet bij. Hij is niet alleen mens geworden, maar in de gedaante van de mens, in een ware menselijke natuur, het vlees en bloed, ziel en lichaam, heeft hij geleden en is hij gestorven aan het kruis voor mensen als jij en ik. En hij is opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel en zit aan Gods rechterhand nu. Gemeente, wat een boodschap toch. Ook vandaag gaat hij door om verloren mensen kinderen te zoeken, om zondaars zalig te maken. Door zijn geest gaat hij door met zijn werk en roept hij ons door het evangelie. Hij zegt, zoek mij. Maar voordat hij dat zegt, zoekt hij ons al. En roept hij tot geloof en bekering. En dat gaat ieder van ons aan vanmorgen, wie we ook zijn. Een gelukkige gemeente, dat er niet iets anders in de tekst staat. Dat er niet in de tekst staat dat hij gekomen is om rechtvaardigen zalig te maken. Nee, de Heer Jezus heeft gezegd, juist tegen de Farizeeën, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Nou, dat is het evangelie, gemeente. Dat is het evangelie van Gods genade. Maar dat wil dan ook zeggen dat als je jezelf nog ziet als een deugdzaam mens die het er best wel goed hebt afgebracht, ja, dat het evangelie je dan niks te zeggen heeft. Waar heb je dan de Heere Jezus voor nodig? Als je het zelf ook wel kunt. Dan gaat het evangelie langs je heen. Het woord van God, dat raakt je niet. Maar als je nu op je knieën komt voor God en hem belijdt, Heere, ik ben een zondaar, dan wordt het anders. Dan ga je de Heere danken voor die rijkdom die hij in zijn woord ons biedt. Dan ga je verheugen in het heil dat Christus ons schenkt. Ik ben gekomen, zegt de Heere Jezus, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want zondaars zijn tegelijk verloren mensen. Daarvoor is hij uit de hemel naar deze aarde gekomen. En dat zalig maken, en wij stellen dat zalig maken misschien voor als dat is als je straks in de hemel komt, dan word je zalig. En dat is wel zo dat dan je dan het, de zaligheid volkomen wordt. Maar het begint hier al. De verlossing die begint al van schuld en straf. Deze ging naar huis gerechtvaardigd, zegt de Heere Jezus van die tollenaar. Verzoening en vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof in Christus hebben vrede bij God. Vergeving door het bloed van Christus. Vernieuwing door de Heilige Geest. Dat hoort allemaal bij die zaligheid die de Heere in beginsel ons al schenkt in dit leven. En die straks volkomen wordt. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En als Paulus dit heeft neergeschreven over die zondaars, dan kan hij het niet nalaten om er ook een persoonlijk woord aan toe te voegen. Dat is onze derde gedachte van morgen. Een persoonlijk getuigenis. Hij schrijft, van wie ik de voornaamste ben. En daar willen we ook vanmorgen enige aandacht aan geven. Ik, schrijft Paulus, met nadruk staat dat woordje hier. Want in de Griekse taal waarin het geschreven is, daar wordt het persoonlijk voornaamwoord, ik, jij, hij, zo niet genoemd. Tenzij het nadruk krijgt. En hier noemt Paulus het. Dus dat wil zeggen, hij geeft er veel nadruk aan. Ik ben de voornaamste. En dat doet hij niet om nu zichzelf even op de voorgrond te plaatsen. Ik ben de voornaamste. Maar dat schrijft hij juist uit ootmoed en nederigheid. Ik denk Paulus, die had daar wel een handje van voor zijn bekering. Om de eerste te zijn. Haantje de voorste te zijn. Er was heel veel waarop hij zich kon laten voorstaan. Ik ben een fariseer. Ik ijver voor de wet. Ik vervolg de gemeente. De gemeente. Ik vervolg die christenen, die secte. Wat het in zijn ogen was. Ik bewijs God een dienst hiermee. Ik. De voornaamste. Maar dat was hoogmoed. Maar toen Christus hem op de knieën bracht, werd het anders. Ja, toen ging hij ook zeggen, ik, de voornaamste. Maar nu de voornaamste van de zondaars. Diep buigt hij in het stof. Christus is gekomen om ook mij te redden. Wat een overvloedige genade is dat geweest. En als je nu gelooft dat Christus ook voor jou gestorven is, voor jouw zonden, dan houdt dat ook meteen in dat je beleidt en dat je erkent, ik ben een zondaar. En niet maar zo in het algemeen, maar heel concreet. Die en die en die zonden heb ik begaan. En ik schaam me daarvoor. En ik erken het ook. Ik wil er niet voor weglopen. Paulus doet het ook niet. Paulus die schrijft niet, ik was een zondaar, maar hij zegt het in de tegenwoordige tijd, ik ben het. Die vervolger, die verdrukker van de gemeente, die terrorist, zeg maar. Want zo werd hij gevreesd door de gelovigen. En Paulus, hij komt er vooruit, hij zegt, ja, dat ben ik. Zo was mijn leven, nu is hij natuurlijk niet meer zo'n vervolger, maar hij zegt nu niet van, nou dat is allemaal verleden tijd, daar wil ik het niet meer over hebben. Hij zegt nog steeds, ja, dankzij de genade van Christus ben ik nu anders. Maar het is dan ook echt genade alleen, want anders was ik tot het einde toe op die weg doorgegaan. En gelukkig ben je. Als je dat mag getuigen, van die genade van Christus, voor u, voor jou, als zondaar. En daar groei je niet bovenuit in je leven. Dat zondaarskleed, die oude natuur, die leggen we af als we sterven, maar niet eerder. En dat geeft elke keer weer stof om diep te buigen. Zoals Paulus dat ook schrijft aan de Romeinen in hoofdstuk 7. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Herkent u dat ook bij uzelf? En wat doe je ermee? Zeg je dan, nou ja, zo ben ik nou eenmaal, kan ik ook niet helpen? Of zie je dat ook als schuld? Schuld voor God. Heren, dat ik nu zo ben, zo hebt u mij niet gemaakt. Zo hebt u mij niet bedoeld. En ik belijd mijn zonde. Gemeente, dan hebben we in Paulus vanmorgen een voorbeeld. Want dat schrijft hij ook zelf. Dat dit allemaal gebeurd is met mij, dat is om mij tot een voorbeeld te stellen voor anderen die zullen geloven tot het eeuwige leven. Zoals hij in het volgende vers schrijft, in vers 16. Als een voorbeeld, als een toonbeeld van Gods genade. En daarom, gemeente, dat mogen we ook tegen elkaar vanmorgen zeggen. Dat zou Paulus tegen ons zeggen als hij hier was. Mensen, het kon voor mij. Het kan ook voor u. Het kan ook voor jou. Laat niemand wanhopen. Laat niemand vertwijfelen. O, deze boodschap, die is het waard om te worden aangenomen door allen met een volledige aanneming. Zegt u daar ook amen op? O, leun op Christus. Je begeef je niet op glad ijs met dit woord. Steun op hem. Dan ontdek je dat het woord solide is. Niet eenmaal, maar telkens. Dat evangelie dat van hem getuigt. En hoe meer we op Christus steunen, hoe meer we het ondervinden dat hij betrouwbaar is. Ja, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Die genade van God, die is oneindig groot. En daarom eindigen we met de woorden die we lezen aan het slot van dit gedeelte in vers 17. Koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid, in alle eeuwigheid. Amen.